In naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk zijner handen. Amen. Genade en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Met we zingen Psalm 76, de versen 1 en 2. God is bekend bij Juda's stam, waar hij zijn hoge zetel nam. Zijn naam is groot in Israël. In Salem staat op zijn bevel de hutte van die hemelkoning. Op Sion is zijn heilige woning. Daar heeft de vijand boog en schild en vurige pijlen op verspild. Wat verder volgt in de versen 1 en 2 van Psalm 76. Met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Daarna wordt u voorgelezen uit Gods woord uit het boek Exodus. 17e hoofdstuk, de versen 8 tot en met 16. Ik noem nu Exodus 17, vanaf vers 8 tot het einde.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Toen kwam Amalek en streed tegen Israël in Rafidem. Mozes dan zeide tot Jozua, kies ons mannen en trek uit, strijd tegen Amalek. Morgen zal ik op de hoogte des heuvels staan en de staf Gods zal in mijn hand zijn. Jozua nu deed als Mozes hem gezegd had, strijdende tegen Amalek. Doch Mozes, Aaron en Hur klommen op de hoogte des heuvels. En het geschiedde, terwijl Mozes zijn hand ophief, zo was Israël de sterkste. Maar terwijl hij zijn hand nederliet, zo was Amalek de sterkste. Doch de handen van Mozes werden zwaar. Daarom namen zij heen een steen en leidden die onder hem, dat hij daarop zat. En Aaron en Hur ondersteunden zijn handen, de een op deze, de ander op de andere zijde. Alzo waren zijn handen gewis, totdat de zon onderging. Alzo dat Jozua Amalek en zijn volk krenkte door de scherpte des zwaars. Toen zeide de Heere tot Mozes, schrijf dit ter gedachtenis in een boek en leg het in de oren van Jozua, dat ik de gedachtenis van Amalek geheel uitdelgen zal van onder de hemel. En Mozes bouwde een altaar en hij noemde deszelfs naam, de Heere is mijn banier. En hij zeide, terwijl de hand op den troon des Heeren is, zo zal de oorlog des Heeren tegen Amalek zijn van geslacht tot geslacht.
Met onze tekstwoorden zijn uit dit schriftgedeelte dat ons is voorgelezen. Exodus 17, de versen 8 en 9. De versen 8 en 9. Toen kwam Amalek en streed tegen Israël in Rafidim. Mozes dan zeide tot Jozua, kies ons mannen uit, mannen en trek uit, strijd tegen Amalek. Morgen zal ik op de hoogte des heuvels staan en de staf Gods zal in mijn hand zijn. Tot zover. Wij bidden eerst de Heere om zijn zegen. Groot en heerlijk God, die hoog woont in de hemel, uw heerlijkheid, en die daar in het bijzonder uw goddelijke luister en majesteit openbaart, maar die ook wilt wonen bij dien die van een verbrijzeld en verslagen geest is. Laat er niet kwaad zijn in uw heilige ogen dat wij ons onderwinden om tot u te naderen, nu wij voor de tweede maal op deze zondag hier aan deze plaats des gebeds samen mogen zijn, om ook over deze dienst, een verbeurde maar toch zo onmisbaar nodige zegen, van u in te roepen. Heren, wie zijn wij bij u vergeleken, minder dan een druppel aan de emmer, dan een stofje aan de weegschaal. Gij, de hoge, de verhevene, die in de eeuwigheid woont, in een ontoegankelijk licht, de grote schepper aller dingen en wij kleine nietige schepselen. Och, de afstand is nog oneindig veel groter. Gij zij de heilige, de reine, die met de zonde geen gemeenschap kunt hebben, die ze haat en verfoeit, het heel uw goddelijk wezen. En wij zijn schuldige stervelingen, onrein, met schuld bevlekt, misvormd door duizend zonden. Gij zou u niet met ons kunnen inlaten, wanneer gij zelf daartoe niet een weg had geopend. Wanneer gij zelf niet over de kloof waart heen gekomen die wij reeds in onze val in Adam geslagen hebben en die wij van onze kant uit nooit meer zouden kunnen nog willen overbruggen. Gij hebt het gedaan in uw lieve Zoon en in zijn volbracht werk hebt gij een verse en levende weg geopend waarlangs schuldigen tot uw troon als tot een troon van genade mogen naderen. En nu wekt gij daartoe op om van die weg gebruik te maken, om met vrijmoedigheid toe te gaan tot de troon uwer genade. Heren, hier zijn wij dan als een schuldig volk. We hebben nergens recht op dan op uw toorn, op uw straf, op uw oordeel. Maar wij bidden van u of gij ons wilt aanzien in uw lieve Zoon. En of gij ons om zijnentwil een zegen wilt schenken. Ook in deze uren, Heere, gij geeft ons het voorrecht dat wij onder uw woord mogen verkeren, onder de beademing van dat woord dat ons wijs kan maken tot zaligheid, omdat het ons de naam spelt van die enige, van die volkomen zaligmaker, van in zichzelf volkomen verwerpelijke zondaren. Een wonder voorrecht. Hoeveel leven er niet op deze aarde en hoeveel gaan er ook niet de eeuwigheid in zonder dat ze ooit bekendgemaakt zijn met die enige naam onder de hemel tot zaligheid gegeven. Wij zijn niet beter. Gij maakt onderscheid waar het van nature niet is en gij dringt op ons aan met dat evangelie van genade, van verzoening in het bloed des kruises. Een wonder voorrecht, maar wat stelt het ons ook verantwoordelijk? Wat nu zullen wij straks naar dat woord ook geoordeeld worden? En wat zou het dan vreselijk zijn, heren, wanneer wij dat bloed, dat dierbaar bloed des kruises, in ongeloof, in zelfhandhaving zouden hebben vertreden? Wanneer wij op zo'n grote zaligheid geen acht geslagen zouden hebben? Wanneer wij maar zouden zijn voortgegaan in zelfhandhaving, in de koestering van de zonde, dan zou er geen slachtoffer voor de zonde meer overblijven. Wanneer wij dat enige offer verachten, dan zouden wij zelf voor onze schuld moeten boeten en er zou een vreselijke eeuwigheid mee gemoeid zijn. Heere, bewaar ons ervoor, want och van nature zijn wij zo dwaas en zo hard en zo blind. Dan hebben wij de duisternis liever dan het licht. Omdat wij van nature enkel duisternis zijn. Dan verkiezen wij de dood boven het leven. Omdat wij van nature midden in de dood liggen. En daarom is er toch een bijzondere geesteswerking. Met dat woord nodig zal het ons een kracht tot zaligheid zijn. Maar nu hebt gij die geest ook toegezegd, Heere, als belofte des verbonds. O, mocht gij ons de werking van die geest niet onthouden, ook in deze uren. Opdat uw woord onze reuken des levens ten leven mocht zijn voor het eerst of bij vernieuwing. Bekeer onbekeerden. Eén wenk van uw goddelijk alvermogen. En het hardste hart is verbrijzeld. En nu bestaan er voor u geen onmogelijke gevallen. Nu kan niemand zo diep zijn weggezonken in de verlorenheid. Of gij zoudt hem of haar eruit kunnen optrekken. Door uw almachtige genade.
Heere, mocht gij dat wonder der levendmaking werken. Gebruik uw woord als een zaad der wedergeboorte. Opdat het leven gewekt mag worden in dode zondaarsharten. Wil uw woord heiligen en toepassen ook aan het hart van uw kinderen. Opdat ze teerkost ontvangen mogen. Op de pelgrimsweg. Door de woestijn. Naar Kanaan. Gij weet wat ze op die weg nodig hebben, Heere. Uw ondersteunende genade. Uw vertroostende genade. De uitlatingen van uw liefde. O, verberg uw aangezicht niet voor uw kinderen. Dat is bitterder dan de dood. Verkwik ze. Met de troost die er is in die algenoegzame Christus. Bemoedig ze, bedien ze uit zijn volheid. Opdat ze ook in een leven van heiligmaking. In teerheid voor u mogen leven. Strijdende tegen alles wat u onteert. Jagende naar de volmaaktheid. Heere, gedenk ons samen in luisteren, in spreken. Ouderen, jongeren. Ook onze jongeren, Heere, wij dragen hen in het bijzonder ook aan u op. Onze jonge mensen, onze jongens en meisjes, kinderen. Die opgroeien in deze tijd die zo vol verwarring is op elk terrein. Houd gij ze vast. Wil gij beslag leggen op jonge harten, op jonge levens. Ze jong inwinnen voor uw dienst. Stort uw liefde uit in jonge harten. Geef, Heere, dat onze jongens en meisjes jong de knieën mogen buigen, ook in het verborgen. Om veel, om alles van u te verwachten. Die nog nooit hebt teleurgesteld. Die hopend op u mochten wachten. Wil gij uw woord heiligen waar het ook gebracht wordt. Zegen al de arbeid in uw koninkrijk. Het werk der zending dragen we aan u op. De verkondiging van de evangelie onder Israël. Oude bondsvolk, nog altijd toch de beminden, om der vaderen wil. Uw roeping en verkiezing zijn onberouwelijk. En dan liggen daar toch voor dat volk uw bijzondere beloften. Heere, mocht gij zelf leiden tot de vervulling daarvan. En de pogingen om het evangelie van vrije genade in Christus ook tot hen uit te dragen. Zegenen, wegen, banen, waar wij ze dikwijls niet zien. Wil gij arbeid van evangelisatie gedenken, onder zoveel die zijn afgedwaald, vervreemd van u, van uw dienst. Heere, geef bovenal dat al uw kinderen op de plaats waar gij ze stelt, leesbare brieven mogen zijn. Waaruit het kan worden afgelezen dat het goed is om u te dienen. Geef dat uw naam om ons entwil niet gelasterd, maar geëerd en geprezen mag worden. Wij dragen land en volk aan u op. Gedenk ze die leiding hebben te geven aan ons volksbestel, plaatselijk, provinciaal en landelijk. Wij dragen ook de nieuwe regering aan u op. O God, mocht gij ze gebruiken als instrument in uw hand. Tot bevordering van uw zaak, van uw koninkrijk, er is voor u niets te wonderlijk. Heere, leer ze door almachtige genade vragen naar die enige norm waarnaar gij wil dat gehandeld zal worden. De norm van uw getuigenis, er is veel wat met zorg vervuld, met droefheid, met teleurstelling. Maar Heere, gij staat boven alles. mocht gij door uw daden verblijden. Gedenk ons vorstenhuis, onze geliefde vorstin, met haar gezin en familie. Wil gij in koninklijke harten uw genade verheerlijken en ze het geheim leren verstaan van uw verborgen omgang, hun ziel tot zaligheid, ons volk ten zegen, uw naam tot verheerlijking. En wil gij zo heen werken tot de komst van uw koninkrijk, van de nieuwe hemel en van de nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal, die vol zal zijn van uw kennis, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken, en dat hier op aarde dan een kerk mag zijn, die als ware bruidskerk mag leven in de bruidsgestalte, beoefenende de bede van de bruid. Kom, Heer Jezus, wat toeft gij zo lange? Het wordt uw gemeent hier op aarde zo bange. De olie verteert en de lampen gaan uit. Kom, en dat wij van die bruidskerk een levend lidmaat mochten zijn of worden, om het eeuwig te blijven. Schenk het ons in de uitdelging van al onze zonden, alleen om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven voor de dienst des Heren af te zonderen. En wij zingen van Psalm 79, het derde en vierde vers. Hoe lang zult gij in gramschap zijn ontstoken? Zal het hevig vuur uw ijvers eeuwig roken? Stort uw wraak op hen die ons verteren, op volken die uw grote naam niet eren. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Ons euveldaad wordt ons uit gunst vergeven. 3 en 4 van Psalm 79. gemeente, de kerk des Heren hier op aarde is strijdende kerk. Ze staat midden in de strijd en er zijn talloos veel vijanden die het op haar ondergang hebben toegelegd. En daarom is het voor de kerk van beslissende betekenis dat ze niet staat in eigen kracht, maar dat ze in tere afhankelijkheid mag staan in de levende geloofsgemeenschap met hem die voorgestreden heeft en die overwonnen heeft, de koning der kerk, de Heere Jezus Christus, om in zijn kracht strijd aan te binden tegen al die vijanden. Wij willen ons vanavond laten leiden door onze tekstwoorden waar het gaat over de strijd van Israël tegen Amalek. En dan letten we eerst op het karakter van deze strijd en dan op de wijze waarop die strijd gevoerd wordt en tenslotte op de overwinning in deze strijd. De strijd van Israël tegen Amalek. We letten eerst op het karakter van deze strijd. En dan op de wijze waarop die strijd gevoerd wordt. En dan op de overwinning, of wilt ge de overwinnaar in deze strijd. Israël, het volk des verbonds. Het volk van God. Uit vrije verkiezing tot zijn volk aangenomen. Israël is uitgetrokken uit Egypte, diensthuis, en is nu op weg naar Kanaan, het beloofde land. De Heere heeft al veel wonderen aan zijn volk verricht. Denk maar aan die 10 plagen in Egypte. Maar ook is heel duidelijk al gebleken de hardnekkigheid, de weerspannigheid, de opstand, het verzet van het volk des verbonds. Door een sterke hand had God zijn volk uit het diensthuis van Farao geleid. En we weten het, droogvoets waren ze door de Heere geleid door de Rode Zee, waarin Farao met zijn ruiters zijn ondergegaan. En aan de overkant van de Rode Zee, daar heeft Israël mogen zingen het lied van Mozes, het lied van Gods verlossing. En Mirjam met de trommelende maagden juichten voor het aangezicht des Heren. Maar nu vervalt Israël in een grote dwaling. Israël meent, denkt, nu hebben wij Egypte achter ons, de Rode Zee is gepasseerd en nu gaat het naar Kanaan. Nu is de strijd, de eigenlijke strijd, toch wel voorbij. En nu gaat het van kracht tot kracht steeds voort Kanaan tegemoet. En dat is ontzaglijk gevaarlijk. Zo gauw de kerk hier op aarde meent dat hier de rust is, dan krijgen de vijanden een kansen. In onze tekst lezen we dat een vijand Israël in de woestijn aanvalt. Voor het eerst lezen we ervan tijdens de woestijntocht. Israël wordt aangevallen door Amalek. Toen kwam Amalek en streed tegen Israël. Wie was deze Amalek? Voor het eerst wordt van Amalek melding gemaakt in Genesis 14, 7e vers. De Amalekieten woonden in een landstreek tussen Kades en Sodom, de vroegere woonplaats van Lot. En dat het juist Amalek is dat Israël aanvalt, dat is geen wonder. De Amalekieten stamden namelijk af van Esau. Amalek, dat was een kleinzoon van Esau, de broer van Jacob. En misschien zijn de Amalekieten bang dat nu aan Israël de belofte zal worden vervuld dat het Kanaan zal berven. Want dat weten ze heel goed. Immers Esau was ook besneden. Maar hij was door eigen schuld uit het verbond uitgevallen. En hij was een woudezel van een mens geworden, wiens hand tegen allen zou zijn. Naar de woorden van zijn zegenende vader. En zo zijn de Amalekieten de vertegenwoordigers van de goden vijandige volken. Ze waren een zwerversvolk, een echt woestijnvolk. De schrik van de woestijn. Maar nu hier lezen we dat Amalek Israël op zijn woestijntocht overvalt. Onverwacht. Onverhoeds. Israël wordt door de Amalekieten aangevallen in de achterhoede. Terwijl het vermoeid was. Ze waren misschien wel dicht bij een oase waar ze hun kamp weer zouden opslaan. En nu merkte ik al op dat Amalek aanduiding is van de aardsvijanden van God. En daarom ook van zijn volk, van zijn kerk. Van zijn kerk die door deze wereld trekt als door een woestijn. Op weg naar Kanaan, het land der rusten. Amalek van wereld, zonde en Satan die nooit ophoudt Israël, het volk van God, aan te vechten. O, laat de kerk het weten, de kerk hier beneden, dat ze hier nooit de plaats der rust heeft. Het kan soms wel zo schijnen, maar juist die tijden van betrekkelijke welvaart en rust, die kunnen voor de kerk des Heren zo doodsgevaarlijk zijn. Dan is het gevaar zo groot dat de kerk inslaapt. Dat ze niet meer waakt. Dat ze niet meer op haar hoede is. En dan wordt ze een gemakkelijke prooi van Amalek. Want Amalek rust niet. Amalek rust nooit. De oude veten tussen Esau en Jacob, die was door de Heere wel beslecht ten gunste van Jacob. Maar innerlijk bleef bij het geslacht van Esau dat oude zeer toch schrijnen. Bij de volken die uit Esau voortkwamen. Het mogen dan zijn dat Esau een plaats des berouws met tranen gezocht heeft. Maar hij heeft die niet gevonden. En daarom is de zaak nooit echt opgelost. En daarom bleef de vijandschap. Want het vlees onderwerpt zich niet aan de wet Gods. Kan ook niet. Amalek is een erfvijand. Jacob had Esau al bestolen. Zo was het hun ingeprent. En kijk nu eens. Zouden nu de nakomelingen van Jacob Kanaan dan binnengaan? Wel, zij zullen hun de doortocht betwisten, in ieder geval zo moeilijk mogelijk maken. En nog eens, de kerk, die moet het weten dat ze in de strijd staat. Ik denk hier ook aan de levende kerk, aan Gods kinderen. O, als de Heere u door zijn genade uit de duisternis getrokken heeft tot zijn wonderbaar licht, denk dan nooit dat de vijand u met rust zal laten. Dat de wereld, dat Satan, dat uw eigen hart, uw eigen verdorven bestaan, u de weg naar Kanaan, naar het hemels Kanaan, niet zal betwisten. Verwacht nooit vrede in een wereld vol haat. Toen kwam Amalek en streed tegen Israël. Hoe kwam dat? Wat was de aanleiding dat de Heere zijn volk zo liet bestrijden? Wel, Israël had voor de zoveelste maal gemurmureerd. Ze hadden met een nijdig hart gevraagd, is de Heere onder ons of niet? En zulke ongeloofstaal kan nooit ongestraft blijven. Dat is altijd voorbode van naderend onheil. Hoe konden ze vrede verwachten als ze twijfelden of de God des vredes wel in hun midden was? Onmogelijk, toen kwam Amalek en streed tegen Israël. Onverwacht, zonder extra voorzorg te nemen, trok Israël verder. Och, het vreesde geen gevaar. Wat zou hen kunnen bedreigen? Trouwens, wie murmureert, hoe zou die kunnen waken? Hoe zou die kunnen bidden in het geloof? Zeker, wie op de Heere vertrouwt, is als de berg Sion, die niet wankelt. Maar wat was Israël daar ver vandaan? En dan krijgt Amalek zijn kans. Van binnen overrompeld door de zonde, heeft de vijand een open plek om aan te vallen. Gemeente, zou dat de oorzaak niet zijn dat vandaag de wereld steeds meer de kerk verovert? Omdat de kerk niet op haar plaats is. Omdat de kerk van binnen door de zonde is uitgehold en overrompeld. Zeker, wij spreken en wij klagen nogal eens, en we doen het vaak erg makkelijk, over die goddeloze wereld. En dan is er overvloedig stof om te klagen, ongetwijfeld. De nood is verschrikkelijk groot. Godverzaking en afval nemen benauwende vormen aan. Waar wordt nog met God en met zijn woord en met zijn dienst, met zijn inzettingen gerekend? Ook onder ons eigen volk en bij de overheden. Gods geboden worden op de meest brutale wijze met voeten getreden. Al meer maakt de wereld zich rijp voor de openbaring van de mens der zonde, van de antichrist. Het leven van de massa is zo ontzaglijk oppervlakkig, materialistisch, alleen nog leven voor het genot, eten, drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven we toch. En op die wijze zoekt men de innerlijke leegheid, de innerlijke nood te vergeten, althans van zich af te schuiven, te verdringen. En de enige weg waarin ware vrede en waar geluk gevonden kan worden, namelijk de wederkeer tot de Heere en zijn dienst, daar wordt niet aan gedacht, en men wil die ook allerminst. Maar zie, gemeente, nu kunnen wij deze dingen constateren en wij kunnen klagen, och, wat is het een benauwde tijd. En wij kunnen ook nog heel rechtzinnig spreken over de enige weg ter ontkoming, zonder die weg nog te bewandelen. Ik bedoel dit, wij kunnen er heel ernstig, maar ondertussen ook heel farisees over spreken. Dat doen wij namelijk wanneer wij heimelijk de schuld afwentelen op anderen, zonder zelf verootmoedigd te worden. Wat klaagt dan een levend mens, een iegelijk klagen vanwege zijn zonde, vanwege zijn persoonlijke zonde? O, dat is juist zo nodig. Want dat de wereld, dat Amalek van buitenaf zoveel ook van de kerk aftrekt, dat vindt zijn oorzaak in die kerk zelf. De kerk is van haar plaats. Dat moeten we erkennen. Dat mogen ons tot schuld brengen en tot verontmoediging voor Gods aangezicht. Nu niet allereerst meer wijzen naar de ander en naar die goddeloze wereld. Dat kan zo licht dode klacht zijn. Maar het is zo nodig om profetisch te leren klagen. Profetisch vanuit God. En vanuit de ingestorte liefde Gods in het hart. En dan komen we met de schuld persoonlijk onder God. En met de nood van volk en kerk persoonlijk onder God. Dat vinden wij bij de profeten onder het oude verbond zo ontroerend ernstig. Wij hebben gezondigd. Ik en mijn vaders huis. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. Zie, daarom breekt het maar al te veel aan. En daarom krijgt Amalek zijn kansen. Kerk, die is verwoest. Uiterlijk verscheurd. Dat is erg. Maar wat meer zegt, innerlijk vervallen. En daarom is juist de geestelijke nood zo ontstellend groot. Want nog eens, wij kunnen ons blind staren op de zonden van anderen, zonder dat wij ons persoonlijk deelgenoot van de ongerechtigheid weten. Maar dat is farisees, dat is hoogmoedig, dat is ten diepste goddeloos. Of is de kerk niet ver van haar plaats als geheel, uitgehold door de leugenleer, door de dwaalleer, om christelijk leven, geen gebondenheid meer aan Gods inzettingen, wereldse methoden om de wereld te winnen, en vul het maar aan, en vergeet ook niet de dode rechtzinnigheid. O ja, er is soms nog wel een zekere geestdrift, maar is er niet veelal koud vuur? Is er niet benauwend weinig dat echte, tere, geestelijk leven? Dat ligt in de persoonlijke zielsgemeenschap met God in Christus. Is er niet weinig dat echte, dat levende getuigen? Dat eenvoudige, ook bij Gods kinderen, is het fijne goud niet verdonkerd. Och, wij klagen zo gemakkelijk. We klagen ook vaak over onze jeugd, over onze jonge mensen. Och, en dan is er alweer stof tot klagen genoeg. Maar ouderen onder ons, ouders, zeggen eens eerlijk. Wat zien de kinderen bij de ouderen, bij de ouders? Kunnen ze zich nu, of laat ik het zo zeggen, enigszins optrekken aan de vreze Gods die ze bij de ouderen vinden, bij de ouders? Is het niet ook in dat opzicht doorgaans erg arm? En komen we er dan niet allen schuldig onderuit? Zijn ze niet weinig die leesbare brieven, waaraan ook de jongeren het kunnen aflezen dat het goed is, dat het onuitsprekelijk goed is om de Here te dienen? Is er nog dat getuigen, niet alleen met de praat, maar vooral ook met de daad van een godvruchtig leven? Och, wat is er een oppervlakkigheid in de kerk. Er wordt nog wel gestreden, dikwijls gestreden over allerlei dingen en dingetjes. Maar wat is er weinig de strijd tegen de zonde. De strijd des geloofs, de strijd waar de inzet is, de eer van God. Zijn naam, zijn zaak. Wat is er veel strijd waarbij het gaat om zichzelf. Om eigen naam en om eigen eer. En wat weinig het bedoelen de eer van de koning die zijn kerk kocht tegen de dure prijs van zijn bloed. Toen kwam Amalek en streed tegen Israël. Zeker, Amalek strijdt altijd. Maar Amalek heeft toch zijn grootste kansen wanneer Israël is ingeslapen. En dat Amalek vandaag zijn kansen heeft, dat blijkt wel uit het feit dat duizenden de kerk de rug toekeren en zich openlijk scharen onder de banieren van Amalek. Toen kwam Amalek en streed tegen Israël. Israël had dus zelf schuld. Ja, maar dat neemt de schuld van Amalek niet weg. Begrijp het goed. Want die aanval van Amalek, die kwam voort uit bittere vijandschap tegen God en zijn volk. En zie nu, is dat het wonder van Gods ontferming. Hoewel Israël de ondergang verdiend heeft, kon de Heere toch zijn volk te hulp. Hun ontrouw doet toch de trouw van God niet teniet. Hij gedenkt aan zijn verbond. De Amalekieten hebben de achterhoede van het leger van Israël onverhoeds aangevallen. En vermoedelijk hebben zij al heel wat leed en schade aangebracht. Maar toch, Amalek zal de nederlaag lijden. Want de Heere laat zijn volk niet los. O nee, ik doe het niet om uwentwil, o huis Israëls, maar om mijn heilige naams wil. Dit zij u bekend, schaamt u en wat schaamrood. God zal dus voor zijn volk strijden. Ja, maar ook Israël moet de strijd aanbinden. Amalek moet bestreden worden. O dat de kerk van Christus vandaag eens in de mogendheid des Heren de strijd tegen Amalek mocht aanbinden. Daartoe roept de Heere zijn kerk op. O kerk, ontwaak toch. Ontwaak uit uw zelf ingenomenheid. Te wapen, o Israël. En bind in Gods naam de strijd aan met Amalek. Israël doet het, maar op een heel bijzondere wijze. Mozes dan zeide tot Jozua: kies ons mannen en trek uit en strijd tegen Amalek. En morgen zal ik op de hoogte des heuvels staan en de staf Gods zal in mijn hand zijn. Amalek strijdt tegen Israël. Het heeft Israël aangevallen. Verraderlijk, gemeen. Het heeft Israël schade toegebracht. En Amalek meent blijkbaar dat het zelf niets heeft te vrezen. Dat het zelf geen gevaar loopt om aangevallen te worden. Maar Amalek vergist zich. Want de Heere komt tussen beiden. Hij wekt Mozes op om de strijd met de aartsvijand aan te binden. En dan bepaalt de Heere twee middelen om Amalek te bestrijden. Zeker wanneer de Heere gewild had, dan had hij een orkaan doen opkomen om Amalek weg te vagen. Dat had de Heere gekund. Maar dat doet de Heere niet. De Heere beschikt het anders. Hij schakelt zijn volk in de strijd. Jozua moet mannen uitlezen en dan optrekken de vijand achterna om met hem de strijd aan te binden. En Mozes, die moet dan op Ginse heuvel staan. De volgende morgen. Hij moet bidden met de staf Gods in zijn hand. Terwijl Jozua strijdt. En daar is Jozua al bezig zijn mannen uit te kiezen. Jozua schijnt van zijn jeugd af een krijgsman geweest te zijn. Maar och, wat moet Jozua zijn mannen kiezen uit een ellendig leger? Ze waren immers slaven geweest in Egypte. Daar hadden ze gebukt neergelegen bij de tichelovens, zwart van dienstbaarheid. Zolang het hun heugde, hadden ze geen ander zwaard gezien dan het zwaard van Farao en van de drijvers van Farao. Hun uitrusting is ongetwijfeld ongewoon geweest. En zeker niet volledig. Maar Jozua kiest zijn mannen. En hij roept ze op om hem te volgen. Josia die stelt een keurbende samen. Maar zoveel staat wel vast dat het leger waarmee Josia gaat vechten niet zo heel veel te betekenen had. Maar Josia is gehoorzaam aan het bevel van Mozes. En de mannen zijn gehoorzaam aan de opdracht van Josia. Hier mag wel gelden, bevel is bevel. Want hier is een opdracht van Gods wegen. En Josia en zijn mannen zullen de slag winnen. Ook al waren die Amalekieten echte rovers. Echte krijgers. Slim in de strijd, vol wreedheid en vol bloeddorst. Och, Josia en zijn mannen, die hadden op dit terrein helemaal geen ervaring. En toch, zij zullen de strijd winnen. Waarom? Wel omdat de Heere door hen zou strijden. Omdat ze in gehoorzaamheid strijden. De strijd des Heeren. Met de wapenen die ze hadden. En die gemeente, tot die strijd roept God nu zijn kerk op. Strijd tegen het Amalek van buitenaf. Strijd tegen het Amalek van binnenuit. En als wij nu zien op die zwakke kerk, tegenover dat sterke Amalek, oh dan mag die kerk wel zuchten, hoe zal het ooit kunnen? Heren, wat zullen wij? De vijand is zo sterk en zo listig. Van buitenaf en ach, Amalek woont in eigen hart. En in ons is geen kracht tegen die grote menigte die tegen ons opkomt. En wij weten niet wat wij doen zullen. Maar de Heere zegt: strijd. Bind toch de strijd aan. En ik geef u de wapenen in de hand, o mijn kerk. Doet aan de gehele wapenrusting Gods. Opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des Satans. Opdat gij kunt wederstaan in de boze dag. En alles verricht hebbende staande blijven. Sta dan. Uw lendenen omgord hebbende met de waarheid. En aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid. En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het evangelie des vredes. Bovendien aangenomen hebbende het schild des geloofs. Met het welk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. En neem de helm der zaligheid. En het zwaar des geestes, het welk is Gods woord. O slappe, ingezonken kerk, ontwaak. En als ge dan die wapenen gebruikt, dan zult ge overwinnen. Nee, niet omdat gij sterk zijt, maar dan wil ik, zegt de Heere, mijn kracht in uw zwakheid volbrengen. Zie je dan Josua en zijn mannen. Ze vallen aan. En ze overwinnen. De vijand moet wijken. Want de strijd is des Heren. Onder aanvoering van Josua moet Amalek terug. Want die bij dat zwakke Israël zijn. Zijn meer dan die bij dat sterke Amalek zijn. De meerdere Josia, de leeuw uit Juda's stam, de sterke held staat hun terzij, die God hun heeft verkoren. Vraagt gij zijn naam, zo weet dat hij de Christus heet, Gods eengeboren zoon, verwinnaar van de troon, de zege is hem. Hem beschoren. En daarom zal Israël, daarom zal die zwakke kerk, dat zwakke volk toch zegevieren over dat sterke Amalek. En het zal vervuld worden wat wij samen zingen. Op Psalm 72, het zesde vers. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. al het heidendom zijn lofgetuigen, dienstvaardig tot zijn eer, het behoeftig volk, in hun noden, in hun ellende en pijn, gans, hulpeloos tot hem gevloden, zal hij ten redder zijn. We zingen Psalm 72, vers 6. Jozua en zijn mannen strijden dus tegen Amalek. Maar wij richten ons ogen een ogenblik naar de top van die heuvel. Ziet ge daar Mozes niet staan, de man Gods, met de staf Gods in zijn hand. Mozes is de 80 jaar al gepasseerd. De Amalekieten, die rukken aan. Ze worden weer teruggeslagen. Het leger, dat is in golvende beweging. De spanning neemt toe. Amalek schiet weer vooruit. Ze zijn aan de winnende hand. Hoe zal dat vandaag nu aflopen? O, wees gerust, want daar staat Mozes. En hij heft de staf Gods op, die in zijn hand was. En met die staf, die zinnebeeld, die teken was van Gods verbond met zijn volk. Met die staf roept Mozes de hulp des Heren in. Die staf was ook teken van Gods wondermacht. Denk maar aan wat Mozes in opdracht van God met die staf gedaan had. Die staf die tot een slang geworden was. Met die staf had hij op de Nijl geslagen, het water werd tot bloed. Met die staf had hij op het water van de Rode Zee geslagen. En de zee die was gescheiden. Door het opheffen van die staf wil Mozes de Heer als het ware aan zijn vroegere wonderen herinneren. Met het opheffen van die staf spreekt Mozes de wens uit dat de Heer zijn wonderen mag voortzetten. Met zijn staf oefent Mozes geloof op de beloften Gods. Hoe zou het dan niet goed gaan? Ja, en toch, hoe komt het dan dat Amalek weer een voorsprong krijgt? Dat Israël weer achteruit moet? Ja, maar ziet u dan niet dat van tijd tot tijd die handen van Mozes zakken? Blijkbaar laat Mozes van tijd tot tijd zijn hand neerzinken om even uit te rusten. Want de strijd duurt de hele dag. En Mozes wordt moe. En alleen als Mozes die staf Gods de Heere voorhoudt, dan is Israël sterker. Maar als hij die staf laat zakken, dan is Amalek weer sterker. Zeg gemeente, dat zegt ons dat alleen een voortdurend beroep op Gods wondermacht, dat alleen een voortdurende herinnering aan wat de Heere is en deed, dat alleen een voortdurend gebed, dat alleen een voortdurend pleiten op zijn trouwverbond de sterkte van Israël is. Israël kan geen ogenblik buiten één die de Heere zijn eigen daden in het verleden voorhoudt in deze strijd tegen Amalek. Want zie, de uitslag van de strijd, die hangt niet af van de kracht van Israël, maar die hangt af van zijn eigen verbond, waarvan hij deze staf tot een tijdelijk teken gemaakt heeft. En daarom Mozes de handen niet laten zakken. Want dat pleitend worstelen, dat is voortdurend nodig. Anders verliest Israël de strijd. Maar zie, daar zijn Aaron en Hur. Twee mannen die met Mozes de heuvel hadden beklommen. En die nemen een steen waarop Mozes kan gaan zitten. En dan ondersteunen ze die handen van Mozes, zodat hij die staf Gods kan blijven opheffen. En dat deden ze totdat de nacht invalt. En zo overwint Jozua het leger van Amalek. En hij vernietigt de vluchtende benden. De overwinning op Amalek is behaald. Een strijdende Jozua in de vallei. En een biddende Mozes op de heuvel. Nee, daar kan Amalek niet tegenop. Daar moet Amalek het tegen afleggen. Maar nu gemeente, dat heeft de kerk des Heeren nu vandaag zo nodig. Daartoe roept de Heere nu op. Roept hij ook ons op. Hij wil een kerk die aangegord is met de geestelijke wapenrusting. Die de vijand onderkent en aanvalt op alle fronten met de wapenen die de Heere geeft. De vijand is sterk en het volk is zwak, maar de wapenen zijn goed, afdoende, mits ze biddend worden gebruikt. En neemt de helm der zaligheid en het zwaard des geestes, het welk is Gods woord, met alle bidding en smeking, biddende te allen tijden in de geest. Dan alleen, maar dan ook zeker, moet Amalek wijken. Jozua en Mozes strijden en bidden. Ja, dat is nodig. Strijden tegen Satan, wereld en eigen vlees. Maar dan ook bidden strijden. Zonder het wapen van het gebed is alle strijd tevergeefs. Bij voorbaat verloren. O, we geloven veel te weinig in de kracht van het gebed. Niet dat God het doet om het gebed. Maar op het gebed doet God wonderen. Wat dacht ge? Als zo de kerk als geheel. Al wilt ge al zo Gods volk dat toch bidden geleerd heeft. Meer gelovig werkzaam was aan Gods genadetroon. zou er dan van de kerk niet veel meer uitgaan? Zouden dan de wapenen niet doeltreffender werken? Zou dan Amalek niet wijken? We geloven veel te weinig in de kracht van het gebed. Daar heeft de duivel vaak meer besef van dan wij. De duivel is lang niet zo bang voor geharnaste strijders, maar zonder gebed. Dan voor een in zichzelf machteloze bidder, maar die de Heere aanloopt. En zou de Heere dat gebed onverhoord kunnen laten? Wanneer die staf Gods wordt opgeheven, wanneer hij wordt aangegrepen in zijn deugdenkleed. O God, gij kunt het om ons niet doen. Gij kunt het om uw kerk niet doen. Maar doe het om uw naams wil. Om uw verbonds wil. Om uw beloften wil. God zal zijn waarheid nimmer krenken. Maar eeuwig zijn verbond gedenken. Gemeente, daar ligt in deze geschiedenis nog een trek. Waar eigenlijk toch het geheim ligt. Jozua, die held Gods. Zijn naam betekent de Heere redt. Jozua, hij is een type van de meerdere Jozua. Jezus, de Heere, Jehovah redt. In hem redt de Heere met een eeuwige verlossing van zonde, dood en verderf. Jozua en Mozes. Mozes, de middelaar van het oude verbond. Die biddend, pleitend voor zijn volk tussentreedt. Ook hij is een type van de Heer Jezus Christus. Jozua en Mozes. Die zijn beide verenigd in die volzalige Christus. Strijdend als Jozua in de vallei. Biddend met Mozes op de heuvel. Ja, dat is Christus. Hij pleit voor zijn aangevochten, voor zijn bestreden volk. Nee, hij is geen ledig toeschouwer bij de nood en bij de strijd van zijn volk hier op aarde. Hij is medestrijder in de hemel door zijn voorbeden. Medestrijder door zijn geest. Omdat hij tussentreedt, is de overwinning van Gods volk gewaarborgd. Kind des Heren, ziet uw geloofsoog in deze ontzaglijke tijden hem niet staan op de top van de heuvel met de staf Gods in de hand. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En daarom vrees niet, klein kuddeke, want uw zaak ligt vast in de doorboorde handen van dat lam dat staat als geslacht. Die de overwinning heeft bevochten op Golgotha, in de hof van Jozef. In hem ligt het geheim van de kracht van zijn zwakke kerk. In hem, die de overwinning Israëls is, die de slag heeft gewonnen. En die is opgenomen in de hemel. En die niet rusten zal, voor hij ze allen bij zich heeft. Die hem van de Vader gegeven zijn en voor wie hij de strijd gestreden heeft. En nee, hij heeft de steun van zijn volk niet nodig. Zijn kracht neemt nooit af. En hij wordt nooit moe, zoals Mozes. Nee, hij behoeft geen steun van zijn volk, omdat hij moe zou worden. Maar toch, hij wil de steun van zijn volk, of anders gezegd, hij schakelt het gebed van zijn kerk in. En hij brengt het pleitend, verzoenend voor de Vader, als degene die pleiten kan op zijn eigen werk. Zalig, gemeente, om te mogen strijden onder de banieren van deze meerdere Jozua tegen Amalek, arm, nameloos arm. Wanneer we hem niet kennen, dan gaan we, als God het niet verhoedt, straks met Amalek onder. Want tenslotte wint deze Jozua toch, omdat hij het heeft gewonnen. En met hem allen die uit hem leven. O, als ge eerlijk moet zeggen, hem niet te kennen, nog voor eigen rekening voor te leven, ga dan zo niet verder. We gaan de eeuwigheid tegemoet. Zou u het aandurven? Zou u het ooit aandurven om God te ontmoeten voor eigen rekening met een onverzoende schuld? En nee, probeer nu niet door allerlei dogmatische redeneringen misschien u aan de klem van Gods woord te onttrekken. Zou het gaat aandurven. Maar ik probeer niet u te verontschuldigen. Te schuilen, weg te schuilen achter van alles en nog wat. Achter uw onmacht misschien. Want al die verontschuldigen, er blijft straks niets van over. Wij zullen straks geoordeeld worden naar de bemoeienissen die God met ons gehad heeft in dit leven. En die zijn ontzaglijk vele. Zou het gaat aandurven God ontmoeten voor eigen rekening. O God, bewaar ons ervoor. Het is heden der genade. En we hebben met een God te doen die lust heeft in ons leven. Die macht is, almachtig om te behouden, en die zeer gewillig is, die niet liever doet dan behouden. O, het is waar, er is een eeuwig wonder voor nodig, en het zal een eeuwig wonder zijn als we eenmaal veilig mogen aanlanden. Maar we mogen het toch ook wel van deze kant benaderen. God maakt het ons niet gemakkelijk om verloren te gaan. Er wordt wat aan werk aan ons besteed. De geest twist met ons. Waarom zou ge sterven? Zoek mij en leef. Zo waarachtig als ik leef, zegt de Heere. Zo ik lust heb in de dood des goddelozen. Daarin heb ik lust. Dat de goddelozen zich bekeren en leven. Daarom zoudt ge sterven. O, nu niet. Nee, nu niet redeneren. Wat zal ons antwoord zijn? De goddeloze verlaten zijn weg. En de ongerechtige man zijn gedachten. En hij bekeren zich tot de Heere. Zo zal hij zich zijner ontfermen. en tot onze God. Want hij vergeeft menigvuldiglijk. Zalig om te mogen strijden onder de banier van die meerdere Jozua. Nee, dan is het niet gemakkelijk. Die gemakkelijk meent naar de hemel te gaan, die komt daar niet. Dan is de strijd wel zwaar. Maar door het geloof in zijn bloed. En dat is dan toch weer Gods eigen werk. Kan vromelijk worden gestreden. Tegen de zonde, de duivel, de wereld en eigen vlees. En de overwinning is zeker. Amalek houdt Israël niet uit Kanaan. In hem, Mozes Jozua, Jozua Mozes. In hem is macht en kracht om te verlossen. Zijn arm heeft roem gedragen. En hij kan en wil en zal nooit de hoop van zijn volk, van zijn strijdend Sion bezamen. Al het volk, al God geven. U en mijn hart zeggen hierop. Amen. Amen. Laat ons danken. Heer, het past ons uw naam danken te erkennen. Dat we een en andermaal hier in uw huis mochten zijn. Dat uw woord tot ons heeft gesproken. Heilige door de kracht van uw geest. Woorden kunnen zo gemakkelijk weer vervluchtigen. Maar maak gij ze tot doorleefde werkelijkheden in ons hart. Geef hier dat we het straks niet zomaar weer van ons af kunnen schudden. Maar dat uw woord zich vast mag haken in onze ziel. Wij gaan straks weer van hier. Ga gij met ons mee. Leid ons het verdere van deze dag, van deze avond. Waak over ons in de komende nacht. Gedenk ons de komende week, de werkdagen van de nieuwe week. Die we zijn ingegaan, sterk en bekwaam, ieder van ons, op de plaats waar gij ons stelt. Geef dat we door uw genade getrouw mogen zijn. Getrouw ook in het kleine. Houd ons dicht bij u en ver van de zonde. Gedenk deze gemeente met de kerkenraad. Bijzonder ook in de vakante tijd die ons nu is aangebroken. Heren, doe gij het ervaren dat gij als de grote opperherder over uw kudde waakt. Haar verzorgt, leidt en wijdt. En dat gij weet wat ook deze gemeente nodig heeft. Gedenk onze ambtsbroeder die gisteren, die vrijdagavond zijn afscheid preekte, die straks met zijn gezin hoopt te vertrekken naar Elburg. Gedenk hem in deze dagen die ongetwijfeld ook met weemoed en met spanning gepaard gaan. Later in zijn hart die stille vrede mogen zijn dat gij zijn weg leidt. En wil gij hem in uw goedheid ook in Elburg een gezegende tijd bereiden met zijn vrouw en kinderen en met allen die hem lief zijn. Wil gij over ons allen uw handen zegenend openen. In de vergeving onze zonden vragen wij het u. Uit genade om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 89, vers 20. Laatste vers van Psalm 89. Gedenk de smaad die elk van uw krachten leidt, waarmee elk machtig volk mijn bang gemoed doorsnijdt. De smaad, o Heer, waarmee uw haters ons beladen, waarmede zij de gang van uw gezalfde smaden. Gij immers wilt of zult nooit onze hoop beschamen. Ten Heer zij eeuwig lof en elk zegt amen, amen. Psalm 89, vers 20. Aanstaande zondagmorgen zal de Heer de bevestiging van twee nieuwe leden. Aanstaande zaterdagavond houdt de doopscommissie zitting van 8:00 tot 8:30. En volgende week zondag dan hoopt dominee Van Leeuwen de gemeente hier voor te gaan. Ontvang nu de zegen des Heeren, de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders, de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.